Gemeente, laat ons deze godsoefening aanvangen met het zingen van Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik bidden pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Noemt u Psalm 25, vers 3. De schriftlezing voor het morgenuur kunt u vinden in het Heilige Evangelie en de beschrijving van Johannes. Het eerste hoofdstuk van vers 1 tot en met 8. Maar vooraf lezen we u de wet des Heren. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degene die mij lief hebben, en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod, gij zult de naam des Heer uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod, gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heer uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Het vijfde gebod. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod, gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Het achtste gebod, gij zult niet stelen. Het negende gebod, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod, gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Maar dan nu genoemd, we zullen lezen Johannes 1 van vers 1 tot en met 8. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis. In de duisternis heeft ze hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot enige getuigenis om van het licht te getuigen, omdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijker geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 90. Psalm 90. Vers 7 en 9. Wie kent de werk, wie kent uw toorn, wie kent zijn geduchte krachten? Wie vreest die recht geduchte macht der machten, leert ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid mogen betrachten. En het negende, laat uw genaam met haar ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken, uw heerlijkheid niet van uw kind, hun kinderen wijken. Uw liefde, uw macht behoedt ons voor bezwijken, sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werken nu en ten allen tijd. 7 en 9 van Psalm 90. Thank you. Geleerde, wanneer is dat wij onze Bijbel geopend hebben, dan kun je je gedachten nemen. Waar zou het nou weer het begin in zijn, wanneer we op deze dag, in de eerste dag van de week, weer een begin gemaakt hebben. En ook in het nieuwe jaar dan weer bij elkaar zijn, dan denk je, wat zal het nou het begin wezen. En als wij dan zo de Bijbel hebben opengeslagen, dan zie je wel dat je dus dan ook Johannes dan eigenlijk ook een begin gemaakt heeft. Waarvan je zegt, kijk, dat is toch goed dat we daarop hebben te letten, hij begint met Christus. In de begin was het woord, en het woord dat is dan Christus, dat welke God is. En als wij dan te denken, als het ware, dus dat dezelfde Johannes dan openbaringen geschreven hebben, en dan kun je ook dan zien waar die mee eindigt. Dat doe ik vaak ook wel, wanneer ik dan de beetdop heb, wanneer de dienst geëindigd is, dan zegt hij de genade, onze Heer Jezus Christus zij met u. Nou, zo eindigt hij dan. Dan in openbaringen, waar hij dus daarmee begonnen, dat is met Christus. In het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en dat was in het begin bij God. En dat is door al het wat er is, dat is door hem gemaakt. Dat is door het woord, de logos, de ongeschapene. Dat is door de Zoon Gods, Christus. Nou ja, als er dan eigenlijk dan gezegd moet worden wat de inhoud dan van het evangelie hebt te wezen. En dan kun je dus dan denken dat het dus dan Christus is. En eigenlijk die gelooft tot behoud. Maar als ik dan denk van wat wij gezongen hebben toen we begonnen met Psalm 25. Dan zei je, denk aan vaderlijk medogen. Dan moet je dan niet denken dat dat zonde de vader is. Want wanneer wij dus dan zien dat Christus is dan de Zoon Gods is, dan zegt hij dus dan wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Nou ja, dan, als het dan gaat over die dingen, welke dus dan in het jaar is het mogen beleven, dan zonder te hebben te verhandelen, dan gaat het eigenlijk dan over de dingen die de eer Gods uitmaken. Dat moet altijd voor ogen gesteld te worden. Wanneer we dan samen zijn, wanneer we de Bijbel openen, wanneer we in Gods huis verkeren, wanneer we de dienst bijwonen, wanneer we aan die dienst hebben deel te nemen, wanneer onze gebeten gedaan wordt, wanneer we dan dankzeggen en lofprijzen, dan moet het allemaal dus dan om de eer van God gaan. Denk maar, als er dan geen verkiezende liefde was, dan kon u er niet in delen. Gedenkt, als er dan geen vergevende liefde was, dan kon gij u niet verheugen. Wanneer er niet dan een zelfopofferende liefde was, dan kon u niet zalig worden. Dus dan kun je zeggen, dat is allemaal tot de eer van God. En dat ik dan van God heb te denken dat hij zijn eigenschappen heeft in de toon, hetgeen wat hij in zijn werk gedaan heeft, dan gaat het dan om de werfje van zijn deugden. Meerdere keren komt dat in de Heilige Schrift dan voor dat degenen die dus dan door het woord der waarheid geroepen zijn, dan ook geroepen zijn om toch de lof des Heren, de deugd des Heren te verkondigen, welke dan zijn eigenschappen zijn, zijn macht, zijn heerlijkheid, zijn liefde en zijn genade en zijn verlossing, welke heeft willen geven, dat hij dus dan aard door hem gemaakt te wezen, dat de weerte is door het woord en waarheid, dat hij de mensen geschapen heeft, dat hij de goed geschapen heeft, en naar zijn beerte, dat ze gelijker is. Maar ook nadat hij ze, toen ze gevallen waren, weer opzocht. Toen hij dan zijn gevallen paarden de genade willen bewijzen, de genade in Christus Jezus, de verlossing, welke door Christus dan hebt te wezen. Natuurlijk kunnen wij dan van onze eigen spreken en zeggen hoe de mens dan in zijn staat en hoe hij in zijn verdoemelijkheid is. Dan kunnen we tegelijkertijd dan stellen wat de mens er tegenovergesteld heeft, en zoveel goed hebt en kwaad hebt willen doen. En zoals die als diepgevallen mens bekend hebt te staan, en welke hier in het leven geleerd moet worden, en dat we gevallen schepselen zijn, en dat we midden in de dood hebben te liggen, dat de mens er niks van heeft te verstaan, maar dat hij het dan zelf dan ter hand neemt om zijn leven te maken door de kracht van zijn woord. En liefde te geven voor zijn naam en voor zijn werken, voor zijn deugden en voor zijn eigenschappen. En voor zijn zoon en voor de Heilige Geest, welke dat in het hart werkt. Nou ja, dan kun je dan zeggen, dat draait het eigenlijk dan allemaal om in elke predikatie.
Gaat de tijd dan om in elke dienst van God. En wil kieters gesteld te worden in de dienst des Heer, maar ook in het leven. Waarin wij wandelen voor zijn aangezicht. En als het goed is, altijd zullen bij hem zijn. Wanneer het is dat wij je door de genade wederbaring kennen. En niet de verlossing tot Jezus Christus deelachtig worden. Nou ja, dan heb daar in de tweede plaats, ik zou zeggen, in orde en rangschikking. En dan heb ik te zeggen, kijk eens dan toch dat wij aan Christus hebben te denken. En welke dus dan geboren hebt te wezen, maar die toen al was. In het begin was hij spelende in de schoot zijn vaders, in de peert zijn aantrijks. Waarin wij dus dan zo eventjes nog hebben gedacht, als het ware, dat hij gekomen is in het vlees en geboren is geworden. En onder ons heeft gewoond en niet dan, ja, dan ook nu gedacht te worden in het nieuwe jaar. Wanneer wij de gang als het ware maken, wanneer we zijn weg nagaan, wanneer het op de aarde gefeest is, wanneer die gekomen is, niet alleen, maar ook zoals die dan door het PV gegaan is in de driejarige opwandelingen, waar hij dan in het evangelie melding van gemaakt heeft te worden, dat Johannes de Doper zijn voorloper is, en dat hij dan gesproken heeft van het Lam Gods, dat de zonde de peren te berg te nemen. Welke wonderen gedaan heb op de aarde, die dan ook in de tijd des paarden die vervuld is, en dan de tekenen gegeven heeft van zijn barmhartigheid, welke hij aan mensen heeft willen bewijzen, die hij uit de trek heeft opgericht, die hij door de kracht van zijn woord heeft levend gemaakt, en die het dan ook dan van het leven hebben getuigd, en die het dan van het wonder hebben gezien, van de zaligheid hebben geproefd, en die het dan ook zo, ja, met uiterlijke goedheid te maken gehad hebben, zoals u het ook zelf zou kunnen zeggen, wanneer u dan als het ware dus dan weer van het bed bent opgericht, en wanneer geen genezing gekregen hebt, en wanneer uw oog weer mocht zien, en aanschouwen hetgeen wat hier op de aarde heeft te gebeuren, en waar te nemen hetgeen wat er aan plicht is, en uw kracht heeft om werk te verrichten, en wijsheid om het te doen, en uit te doen, uit te werken hetgeen wat ons geboden is. Terwijl dat we toch toen hebben stilgestaan dat wij zonder Christus, zonder mij, zegt hij dan, niks kan doen. Dan heeft het allemaal dan weer tot de lof des Heeren te wezen. Ja, tot de lof van Christus Jezus, waarin dan in het eind is maar dus dan, ja, ook weer Christus geprezen te worden, die er aan begonnen is. Gij hebt ons lam goden gekocht met de dure prijs van uw hartebloed, wordt hier niet aan gezegd. En dan wordt het tegelijkertijd dan verstaan dat die dan in de hemel tot op hebt te kleken tot in alle eeuwigheid. En wanneer tot daar vergaderd hebt te wezen de 10.000 × 10.000 heilige engelen. En de zoveel mensen, welke dus dan in de tijd dan van hem gezaligd zijn geworden. En niet dan deel kregen en tegennoot waren aan het eeuwige leven de zaligheid. En zoals we dat ook vanavond dan weer worden te zien in het geloofstuk. Nou ja, wanneer ben je dan eigenlijk te klaar om dan Christus te bewonderen, welke hier dus dan, ja, in zijn schoonheid niet mist. Die je dan in zijn werken spaart, dus dat de prijs hebt te wezen, wanneer hij alles heeft volbracht wat de Vader hem geboden heeft, welke dan in de eeuwigheid dus dan, ja, het op zich genomen heeft om dit de tijd te volbrengen, wanneer het sluitstok dan, ja, zijn eer zal wezen, wanneer hij dus op de wolken des hemels komt. En van alle oog gezien zal worden. Ja, en alle knie zich voor hem buigen zullen. En welke taal voor hem te neer hebben te vallen. En op, dit is natuurlijk wel op een verschillende manier. Maar als ik dan zeg, krijg er zin in. En dan zou ik willen dat je het hier hebt te doen. Je zou eigenlijk dan, ja, aan die ceremonieën. Welke dus dan te vinden zijn in bepaalde godsdiensten. Welke verwant zijn met het christendom. Zullen we kunnen denken dat het dan ook wel is dat de mens veel er aan gelegen liet om buigen en werken en plichten te doen. Maar dan zouden wij het eigenlijk dan, ja, dan op ons moeten nemen. Ja, om hier toch vrijwillig dan de dienst des Heeren waar te nemen. Op de dag van zijn eerkracht om met liefde dan het gade te staan. Hetgeen wat de Heer gezegd heeft en wat de Heer gedaan heeft. En te luisteren en hetgeen wat hij gedaan heeft en wat hij gezegd heeft. En dat jij dan zo je hart al voelt voor je uitbuigen. Kijk, als je zegt, ik ben van plan dus dan, wanneer ik dan straks uit de kerk ga, om mijn knieën te buigen en God te prijzen, dan kan je hart je eigenlijk al voor zijn. Dus ik zou het nou al willen doen. Nou ja, En dat noemen we dan de knieën des harten. Dat betekent dus dan dat je in de kerk kan zitten en dat je dan op je knieën valt. En dat is dan op de knieën des harten te vallen. Wanneer je dan zegt, oh lieve dierbare borg, dat u dat hebt willen doen voor mij. En dat u toch dan mij hebt willen gedaan te bewijzen. En dat u toch dan wil instaan voor mijn hart en voor mijn leven. En dat het dan is dat gij mij dan hebt willen redden. En dat gij mij hebt willen verlossen uit deze macht van de woeste duisternis. En van de zonde en van de wereld. Kijk, dan heb je dus dan er erg in. Dan heb je er erg in. En wat ons dan voorbij hebt te gaan. Wanneer we tijd en gebogen gaan door het leven heen. En dat het is dat we zo drukt worden met tranen. En die hier te schreien. Wanneer we ons zo eenzaam voelen. En verlaten voelen. En hier zo bedrukt hebben te voelen. En door de zonde geteisterd hebben te worden. En hier dan het leven vernield en mislukt ziet. Alles mislukt ziet. Dan krijgt dat de waarde. Nou ja, dan hoef je eigenlijk niet zo aan te werken. Dan moet je zeggen, er wordt aan je gewerkt. Je probeert eraan te werken om gelukkig te worden. En het wordt allemaal erger, het wordt allemaal moeilijker voor je. Maar als er nou aangewerkt te worden, dan moet je op Jezus Christus zien. En dan moet je op Christus de zaligmaker zien. En die het werk gedaan heeft. En die eraan werkt om je hart en je leven te vernieuwen. En gelukkig te maken in hem. Nou ja, dat ontgaat ons eigenlijk dan. Want wij denken eigenlijk dan dat we er zelf aan moeten werken. En dan gebruiken wij eigenlijk dan alle middelen voor. Maar de Heer die zegt dan, kijk nou naar mij toe. Kijk nou naar het kruis toe. Kijk nou naar het bloed toe. Kijk nou naar dit zondeverdienende werk. Kijk nou naar die gezegende Christus. En daar komt die genade overvloedig naar voren. Voor die zondaren. Genade, dus eigenlijk het derde wat je dus daarin zou kunnen opmerken, wat er dus dan uit tot zijn eer is en wat er in het leven geschonken wordt aan zijn liefde voor u of voor mij of voor zondaren. Dat je twaalf staan uit te letten op geen wat die waarheid in uw leven bevindelijker te leren. Wanneer God tot je ziel gekomen is en hij dan in je hart te spreken en hij dus nader komt aan te raken van je hart en van je leven. En zoals het dan van de zelfheid te zijn. Wat er dus dan aan vreugde te wezen die je toch niet kan maken. Je kunt het alleen maar bederven en je kunt het eigenlijk alleen maar doorbrengen. Je kunt je alleen maar in de narigheid brengen en je kunt je eigenlijk alleen maar slecht zijn en tegen zijn. Maar wanneer God er is, dan is het voor je. Ja, zo doet de Heer dat dan. Dan kun je dan wat bij het testament gemaakt te zijn. En dat kun je dan opnoemen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God. En de vertroostingen des geestes daar. En waar je eigenlijk dan helemaal tot een einde gekomen bent. En je zegt, dan gloort er nooit meer één dag. En nou is het allemaal voor mij. En dan is het allemaal in het graf te verzinken. En nou heb ik heel mijn leven verprutst. Nou is alles dan gebeurd wat slecht is. En nu moet het oordeel komen. Nou ja, dan geeft Christus daarin dat oordeel. En hij biedt zijn genade. Ik had eigenlijk tot 18 willen lezen. Het is tot 8 gegaan. Maar dan willen wij wel verder dus dan onze tekstwoorden nemen. Dan moet u dat thuis nog maar even verder nalezen. Van het eerste gedeelte. Maar het 16e vers, dat is onze tekstwoorden. En daar staat aan geschreven, uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. We willen eerste gedachte hebben, de fontein van de genade. En in de tweede plaats willen wij denken aan de voorbeelden van die genade. En in de derde plaats de overvloed van genade, de overvloedige genade. Dus wanneer er uit de volheid geput moet worden, dan moet er een bron
Of dan moet er een fontein zijn waaruit deze genade komt en die ons, van ons ontvangen wordt. Dat wil ons eerste gedachte dus die fontein opspeuren waaruit deze genade vloeit. En in de tweede plaats dan kun je dan zeggen genade, er is genade, dat willen wij de voorbeelden dan vernoemen. Ook genade voor genade, dus dat is een opeenstapeling van genade, welke dan weer overeenstemt met de eerste genade, steeds weer genade. Dat wil dus dan zeggen overvloedige genade, geliefden. Wanneer het dan gaat dat wij over de genade hebben te spreken, dan kun je zeggen wanneer er een fontein hebt te zijn, dan moet er ook die ontvangt, dan moeten wij kunnen zeggen dat er ook een leeg hart moet wezen, geliefden. En zo zou het kunnen wezen wanneer jij dan zelf hier dan in de kerk hebt te zitten en je hebt dat dag achter de rug en je gaat je voorbereiden. Dan kun je zeggen, wat is het hier toch ontzaglijk leeg van binnen. Wanneer je als het ware dus dat je hart probeert af te stemmen, hetgeen wat er in het woord des Heren geschreven is, dan zie je wel dat je dan hulpeloos hebt te wezen. Het lijkt wel of je overal van afgesneden bent, hetgeen wat er in het woord des Heren geschreven is, van al de dingen die ik zo even net genoemd heeft. U zit te luisteren en u gaat een oordeel maken en u zegt u daar van binnen. Daar zegt u, het ken ik niks van, dominee, dit is allemaal boven mij. En wanneer ik dan aan zulke dingen heb te denken, dan voel ik dan mijn leegheid en dan word ik zo gewaar. Dat ik hier in mijn hart is sparen, dus dan van die dingen niks kan zeggen. Zo zou het wel kunnen zijn. En wanneer wij dus dan onze ogen sluiten, dan zeg je, ach, u moet eens weten hoe biddeloos dat ik ben. Nou ja, dan heeft het mensen waar dus dan een blik naar binnen gekregen. En hoort dan met zijn eigen hart te zijn. Waar ik dan net zo goed als u er dan ook dan schuldig aan heb te wezen. Wanneer het is dat wij leeg zijn van de kennis van God. Wanneer we hier gevallen mensenkinderen zijn. Welke hart als het waar dus dan niet echt leeg hebben. Maar als ik dan zeg leeg van deze dingen. Dan zegt u ja, leeg van deze dingen. Maar ik dan als het ware dus dan aan het harten te kijken, dan zeg ik, er is zoveel andere dingen. En wanneer ik dus dan in het leven bezig heb te zijn, dan zeg ik, ik heb mijn hoofd vol van al de indrukken, welke dus dan hier in het leven is. En wanneer we dus dan midden in het leven te staan, dan moet je wat verwerken. Jonge mensen, net zo goed wanneer je op de school zo druk bent en dat je steeds de lessen moet volgen, dan weet je wel eigenlijk dan dat je veel moet opnemen en dat je dan veel geprikkeld wordt door al de dingen die nieuw zijn. Nou, die prikkels noemen wij wel meer keren. Dat is bij ons dan eigenlijk dan bij de ouderen net zoveel. Wanneer we dus dan denken, het hart is niet leeg. Maar je moet maar steeds verder. En je moet maar steeds verder. En hier moet je op letten. En daar moet je op letten. En dan moet je bijblijven wat er in de economie is. En wat er dus dan gaande is in de praktijk. Wanneer je dus de kranten niet bijhoudt. De beurzen niet bijhoudt. En je moet steeds geprikkeld worden. En met deze dingen van de wereld. Nou ja, daar zit je dan vol van. Wat je dus dan plaagt, wat je dan ellende ontmoet, wat je aan strijd hebt ervaren. En dan zeg je, kijk dan, natuurlijk is het hart zo leeg niet. Wanneer het over de dingen van de beert hebt te gaan. Maar wanneer het gaat over die dingen die in de Bijbel staat, wanneer het woord van God geopend te worden. En wordt het daarbij bepaald hetgeen wat er gezegd is en de luisterde predikatie is. En er wordt van God gesproken. En er wordt dan van Christus gesproken en van God de Heilige Geest gesproken en van genade gesproken. Dan zeg ik dan, ja, ik weet het eigenlijk niet, er is mijn hart zo leeg van. Nou, dat is niet geen wonder natuurlijk. Maar wanneer het woord leeg er is, en dat betekent eigenlijk dus dan loos, 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 leeg, 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 leeg van God en leeg van genade. En dat betekent dus dan dat er in het hart is waar dus dan geen kennis te wezen van de dingen die ons vreugde moeten en welke ons dan ja, zo blij te maken. Ja, wanneer God is die onze schepper is en wanneer God is die onze baker te wezen en wanneer ik dan in het eerste hoofdstuk al lees en wat hij dus dan openbaring op te wezen en wanneer toch een grote volheid in God op te zijn en welke dus boven alle lucht en boven alle werk ten uit op te gaan en welke dus dan heel de peert bevat en heel de peert vervult en dan moet je toch kijken hoe groot God op te wezen. Maar als ik dan naar mijn eigen kijk dan zeg ik, hoe leeg is die niet van God? Nou, dat betekent dus dan het woordje godloos. Loos is leeg.
En dat betekent dus dan leeg van God. Dus dat betekent niet alleen maar dat ik dan verkeerde dingen heb te doen. Hè, zoals dat dan in de praktijk, van de, als je dan in Rotterdam hebt te kijken, je hoort dan heel veel dingen die daar bij de uitspattingen van het zondag even gedaan in het orde. Daar zegt u tegen uzelf, of dan zegt u tegen anderen, hoe goddeloos is die mens toch? Maar dan dat woord goddeloos te nemen, dat betekent dus dan leeg van God. En dan ben ik net zo leeg van God als dat ze in Rotterdam die niet naar de kerk heeft te gaan. Wanneer God daar niet woont, God niet troont, dan is hart en leven godloos. En dat betekent dus dan leeg. En het is zo smartelijk om te ervaren dat het dan vreugde is in God. En dat we denken aan God en dat we God niet hebben te kennen. Dat brengt dus dan de ontdekking mee. Nou, dat is de ontdekking. He, die de mens dan krijgt, dan heb je genoeg aan hetgeen wat hij dus dan vol hebt te maken. Maar dan het hij leert te staan voor God te wezen. En dan drinkt hij zwaar uit die gebroken bakken. En dan gaat hij zwaar te werk om die fonteinen te nemen. Waarvan hij zegt die geen water houden. En dat de mens dus dan, ja met al die vreugde die hij te veert heeft. En dan net als een lekker zeep hebt te wezen. Wanneer je dus dan het water giet. En wanneer je dus dan... ja, niks heb vol te maken dat al de genade van God hier in het leven door hebt te gaan. Ik denk ik weer aan een uitspraak van Rutherford. Welke toen ik zo jong was, kinderen, net als jullie, toen ik in de kerk kwam, al gauw opnam, dat hij daarvan spreken zegt dan, dat mijn hart is als een fles, en die hebben een nauwe hals, en die nauwe hals, en wanneer dus die genade van God toestaan, en dan van af hebt te komen, van de hemel af hebt te komen, en dat de gemeeste genade van God ernaast hebt te vallen. En niet omdat de Heer zijn genade verspilt, maar om aan te geven dat er maar zo weinig eigenlijk aan van die genade van God in het hart hebt te komen, welke hier zo begeerlijk dient te wezen. Nou ja, dan zeg ik eigenlijk al, wanneer dus dan die genade dan waarop er is, en mijn hart is vol, en dan gaat het dus waar niet van de wereld, maar dan is het tegelijkertijd dus dan de genade van God die mij ontledigt, de genade die mij leeg maakt voor God, die dus dan al datgene wat die de mens dus dan in zijn leven heeft, als niets laat blijken om mijn hart te troosten. Ontleden de genade, dan moet als het ware het ene aan de kant en dan moet het andere komen. En als dus dan dat leeg gemaakt te worden, ja, dan blijft u eigenlijk dan, ja, eigenlijk dan heel leeg. Tenzij dat u dan genade krijgt. En op dat manier maakt de Heer u vatbaar voor genade. Er is geen genade, of u moet vatbaar gemaakt worden voor genade. Dat betekent dus dan dat u ontledigende genade kent en dat u uw zonde hebt te kennen. En dat u zegt heen en uit met die zonde, met al de plezier en al die vreugde die de mens in de wereld heeft. En dat u daarvan dan verlost moet worden om hier de zaken van eeuwigheidswaarde in zijn hart te krijgen. Vatbaar gemaakt te worden voor die genade. Nou ja, daar zullen we zometeen bij de voorbeelden nog zien. Dat u dan eigenlijk dan wel denkt dat u dan zo, zo gelukkig met uw eigen niet meer bent. Maar dan, als ik dan dus dan denk tot genade te wezen, dan moet het ook ergens vandaan komen. En dat ik eigenlijk dan in de inleiding al enige dingen van genoemd. Maar dat ik dan spreek dus dan van de God van alle genade. Dus de God alle genade, dat betekent dus dan dat er meer is dan één genade, maar dat het tegelijkertijd een overvloedige genade is. En welke eigenlijk dan met de fontein de goed te vergelijken is. Daarom het beeld natuurlijk, hè, de fonteinen, de bronnen, welke geopend moeten worden. En als wij dan kijken dus dat die bronnen geopend moeten worden, dan zie je wel dat eigenlijk dan ook niet zo de genade er zomaar voor het oprapen ligt, hoewel het genade zelf vrijer te wezen, maar als het dus dan is dat het door werk zou kunnen komen en dat het door reden zou kunnen zijn, dan zou het wel erg goedkoop wezen wanneer we over genade praten, wanneer je doodschuldige zondaar, dan beel je zomaar in dat die genade hebt voor God en het is goed.
Nee, zeker niet.
En dus, dan gaat het erom En dat ik dus dan weet waar die genade vandaan heeft te komen. En dat ik dan mijn Bijbel heb open te staan. Daar zie ik wel dat het in een ander heb te wezen. Een ander dan mijn eigen. En als ik naar anderen heb te kijken, dan kijk ik ook naar mensen kijken. Dat wil ik dan maar in voorbij gaan noemen. En wanneer ik dus dan kijk naar mijn godvrezende ouders of dominee. En welke dan in het leven heb, kan die mij genade geven bij God? Nee, dat gaat dus niet. Mozes dan, als het nog eventjes verder gaat. Mozes gaat. Nou, ik was echt niet van plan om over Mozes te preken nu. Maar je kunt Mozes er wel bij het te denken. Wanneer dus dan gaat het de mensen staan. Via Mozes dan tot God wil komen. Dan kun je dus dan zeggen dat Mozes dan de wet is. En dat de werken de wet geen mens kan rechtvaardigd te worden. Maar dat het alleen genade is. Nou ja, als het dan over de ander gaat. En ik lees dat dan, en dan gaat het hier dus dan op van Christus te Christus dan, en welke dus de bron van zaligheid is. Dan gaat het dan, ja, over die Christus, en welke dus dan die het brood des levens hebt te wezen, en welke de fontein des levens hebt te wezen, en welke dus dan ontspruit uit het eeuwige diepte hart van God, en waarin deze bron hebt te zijn van alle geluk en zaligheid. En welke de mens dus dan niet kan verdienen, maar welke de mens dan uit genade heeft te krijgen, om daarvan te proeven en te smaken dat de Heer hoe de Heer is, en ook hem te kennen uit welke dus dan die bron hebt te komen, dan gaat het eigenlijk dus dan eerst over de bron zelf. Nou, ik als ik dus dan eerst over genade spreek, dan zeg ik, vertel maar eens. Nou, dominee, ik heb van de Heer genade gekregen. Nou, dan zegt u er al wat bij. Dan zegt u, ik kreeg genade van de Heer. Wat hebben u dan ontvangen van de Heer? U hebt ontvangen genade van de Heer. U hebt ontvangen vergeven van zonde van de Heer. Dus dan zegt u eigenlijk dan in deze woorden, of in één zin, eigenlijk dus dan drie. U heeft dus dan, u bent de persoon die de genade ontvangen hebt. En u krijgt de genade van God. De genade van God, dat is twee. En dan zeg ik, wat hebt u dan ontvangen? En dan hebt u ontvangen genade. En dan zeg ik, kijk eens, wat is dat dan voor de genade? Dan gaat u omschrijven waarin deze genade dus dan net te bestaan. Nou ja, jij zou eigenlijk dan kunnen zeggen dat wij in de afleidingen van de genade ook tot de bron zouden kunnen komen. En net wanneer ik hier dus dan aan deze mond ter rivier heb te wonen. Zoals dat in die delta in Nederland is. Hè, waaruit de bergen het ware dan de rivieren stromen. Hier in de zee uitmonden. En in de zee die vol hebt te worden van die rivieren. En wanneer ik dan spaar, dus dan kijk, het stroopt maar. En de rivier, het stroopt maar. En het houdt niet op. Het blijft maar stromen en het komt in de zee. En nogthans wordt die zee niet voller en blijft allemaal precies hetzelfde. En het water stroopt maar. Ja, die water die gaan maar. En waar komen die water dan vandaan, kun je dan zeggen? Nou, je kunt het nu zien met de klimaatveranderingen, wordt er over gesproken, de Noordpolen en zo, hè, dat die smelten met die ijsberen, die verhalen, weet je wel, die dus dan aan leefgebied minder krijgen en zo. En je kunt dat tegelijkertijd dus dan zeggen, die gletsjers daar, daar in die Alpen of in die Pyreneeën, welke dus dan ijs hebben te vormen, en door het ijzerspaar klont het aan elkaar, en het maakt hier een bron, en er komt een klein stroopje, en in de zomer, en het wordt tot een grote rivier, welke door de Hollanders bevaren te worden, wanneer ze over de Merwede, over de Lek, en over de IJssel, en over de Rijn hebben te varen, dan kunnen ze tegelijkertijd zeggen, waar komt toch dit water vandaan? Uit de bron. En dan raak daar ga ik natuurlijk dan spreken, ja, door de theorieën heen, en waarin het in de natuur dan een plaats te vinden, maar nu doe ik eventjes dan van mijn verstand in de natuur, wetenschap afstand, en ik schrijf God de eer toe, en dan zeg ik, hij is de levensbron, hij is de levensbron, en die komt het licht is klaarder dan de zon. En welke dus dan uit God hebt te vloeien, en welke dus dan die andere te zijn. En dan kun je dus dan afvragen, hoe weet je dat dan? Nou, dan gaat hier dus dan het hoofdstuk, die gaat een paar keer zeggen. En die zegt, hoe weet ik dat dan? Dat weet ik door de prediking van Johannes. En die er getuigt van. En dus, Johannes die getuigt dus dan van het licht en van het leven. En die getuigt dan van die levensbron. En van het water des levens. En van, ja, de God des levens. En van die Christus die Emmanuel is. Het vlees geworden woord. En van het kruis waar de bloed af te stromen heeft. Daar getuigt hij dan van. Dus Johannes die getuigt van Christus. Nou, u zegt natuurlijk wel, dat past mooi na kerst. En wanneer u dan van de geboorte van Christus gelezen heeft, dan zie je wel dat er een voorloper is. En die voorloper, dat is Johannes de Doper. Nou ja, je kunt ook Johannes denken de evangelist. Nou, ik heb nog eens eventjes nagespeurd. Wanneer het geopend wordt, dan denk ik, nou ja, ik laat mijn eigen niet oppraten. Ik geloof dat het Johannes is. Maar Johannes is natuurlijk wel die uit latere tijd dus dit opgeschreven heeft. Dus ook deze Johannes een getuigd te staan van het woord des levens, hetgeen wij gezien en getast hebben. En dus die beide Johannes, maar ik dan kijk dus dan niet alleen die twee Johannessen, Johannes de Doper en Johannes dan even gereerst, maar ook Petrus. En ook Jacobus en ook Zacchaeus, al die mensen die hebben ons gesproken. En dat Jezus Christus dus dan de levensbron is en die fontein is waaruit dit leven der genade ontspruit. En waar dit leven doorkomt en het leven gegeven is. Nou, dan hebben we zo'n beetje de eerste gedachte te pakken, zou je het kunnen zeggen. Maar ik wil eigenlijk nog één ding eerst doen. Hoe gaat die nou open? Nou ja, open, daar hoef je toch niet te denken dat het gesloten is. Nou, als ik dan aan een bron denk, dan denk ik wel dat deze put is afgedekt met een zware steen. Verzegelde stenen, het ware, doet ons dus dan van deze bron dan verstoken blijven. Als ik dan denk, dus dan dat Johannes er is en de andere Johannes en de apostelen, dan zie ik eigenlijk met de apostelen dus dat ze het werk hebben om dus die steen eraf te halen van deze bron. Niet van uw hart, dat kunnen ze niet. Die steen van je hart, dat is geen één leraar toe in staat om die steen van je hart af te nemen. En zoals niemand in staat is dan ja, om die steen van Christus graf af te wentelen. Er is niet één mensenhand in staat om hier te staan, u die genade te geven en deze steen weg te nemen en u dan hart te reinigen. Er is niemand toe in staat, de God Heilige Geest, om dit te doen. En dan zegt, wat doen die knechten dan? Nou, die knechten die zijn de herders en die zijn leraars. En die nemen de steen van die put en van die bron af. En welke dus dan gesloten is. Nou, dan denk ik even, mijn gedachten leiden mij naar Jacob toe. Naar Jacob toe, toen kwam Rebecca. Toen kwam Rachel. En bij Eliezer kwam Rebecca. En dan was dus dan die Jacob, en die gaat die stap op in de benen. En dan gaat die vrouw tulp komen, en die komen is om te putten. En dan loopt die naar die steen toe, en dan wentelt die steen af. En dan kan er geput worden, geput uit deze bron, en waarin het water en dan voor het opscheppen ligt. Nou, dat doen de leraars dan eigenlijk, hè. Ze prediken u Jezus en nemen de hinderpalen weg en welke dus dan ons scheiden van die bron. En die neemt dus dan door de prediking van het evangelie waar, om u de toegang tot Christus niet te verbieden, maar niet dan te prediken dat u tot Christus komt en drinkt van het water des levens voor dit. En dan heeft hij dus dan de predikers het gevoel. voortreffelijke werk om het evangelie te verkondigen. En dat u Christus dan wordt geschonken. En dat u genade wordt geschonken onder de prediking, onder het woord Gods. Daar heeft God zijn knechten voor gezonden. Daar heeft hij ze dan aan het werk gezet om die stenen op te ruimen. En dat u komt tot Christus. En dat u geen hinderpalen vindt. En dat u niet struikelt over voorpaarden en over allerlei soorten wetten. Maar dat gij komt tot Christus. En welke hier u biedt genade. We hebben dat bij kerst ook al genoemd. Hè, dat er dus dan bij die Bethlehem geen barricades waren. Ja, en ik moet dan vorig jaar gezegd hebben dat dat poortje naar de stal wel laag was. Maar dat was dus dan om u te laten bukken. De nederigheid leert. Dat betekent dus dan dat u niet met een verheven hart moet komen. Maar dat is nou juist datgene wat hier dus dan weggenomen moet worden. Om tot Christus te gaan. Ja, de tweede gedachte. De praktijk. Genade is dus daar niet een goedkope genade. Want ik denk niet dat er één kerkgenootschap in Nederland is. Dat niet over veel over genade spreekt. Maar dat is nog niet de genade kennen. Zeker niet die vrije genade, dat hoor je bijna niet meer. Het is allemaal genade, genade dit, genade dat. Ze hebben dit en ze hebben dat, allemaal door genade. Iedereen heeft genade zo'n beetje wel. Ook al heb je er niks van te kennen, wat die genade in hebt te houden. Iedereen heeft genade zo'n beetje. Nou, vrije genade komt helemaal niet aan bod. Want dan krijg je eigenlijk een beetje het woord verkiezing. Vrijvallende genade in het oog, dan denk je nou... Daar stoten we ons wel aan, hè. Als ik nou een klein beetje mee zou kunnen doen. En voor de helft is het waar, helpende genade. Ja, dan ben ik wel tevreden. Maar goed, dan ga ik niet uitbreiden. Nou, dit is genade, eenvoudig. U zit in een onderaardse ruimte. En u hebt de donkerheid. En u ligt daarin besloten. En u kan niet uitkomen. Het is zeer donker. Ik kan het gewoon in de natuur ook wel verklaren, maar dan ga ik dan ook natuurlijk zeggen... Nou, er is echt wel in het leven mensen, als je het zelf niet hebt meegemaakt... dan moet je wel denken dat je psychisch flink in de knoop kan zitten... en dat het dan verschrikkelijk donker en duister is. En ik denk eens twaalf uur staan dat je te midden van alle mensen dus geen vrolijkheid kent. En ik durf te zeggen dat je dus dan overal wat plezier is, jij hebt ze niet... En ik kan dan denken dus dan dat je in het volle leven hebt te staan en dat jij aan de banden ligt. En ik kan denken dus dan dat het zo donker is en dat je met veel gevoelens van schuld en wanhoop over de aarde hebt te gaan. En dat je niet kan uitdrukken hoe zwaar dat je het hebt en moeilijk en hoeveel onbegrip dat er is voor degenen die psychisch in de knoop zitten. Nou, dan zeggen wij dat moet je in de gaten houden, want laat ze maar niet alleen. Nou, je kunt dan wel denken dat er een zwarte nacht voor je is. Nou, zo is dat dan geestelijk ook. Nou ja, wat is dan genade? Dan gaat de deuren open waar geen deuren zijn. Dat is genade. Heel kort. Deuren open waar geen deuren zijn. En geopend de deur en God krijgen. En niet dan uitgeleid worden. En zoals het in de psalmen geschreven en gebeden is. Heere, voer mij uit deze gevangenis. Voer mij uit deze gevangenis. Maar ja, je loopt toch vrij rond. Je zit toch in de kerk. Je bent toch thuis. Je zit toch in de familie. Je kunt toch... de zomer komt er toch aan. En gaat eens naar buiten toe. En gaat eens naar zee. En kijk eens eventjes... Nothing. Nou ja, en dan is de genade wanneer die deur geopend wordt en het licht naar binnen stroomt en dat je eruit geleid wordt, dat is genade. Wanneer je de zon weer aanschouwen mag en wanneer dan, en dan het licht ziet, je knippert met je ogen. Wat een verschil tussen dag en nacht de band te breken en hier dan. Die beslotenheid die raakt op en je komt in de ruimte en je komt in de vrijheid en je ziet dan wat de zon aanschouwt, de zon aanschouwt. Voor u en voor mij aan vanzelfsheid. Hè? Dat je nou zegt, kijk, het is al januari, het wordt alweer lichter. Dagen lengen alweer. S'avonds kun je het al beter zien. S'morgens nog wat minder. Maar een beetje een heldere dag. Ja, dan kun je toch kijken, het is weer licht. Oh, sprak de Heer hier ook over licht? Ja. Het wordt weer licht. Christus is het licht. Nou, jij liep maar met akelige gedachten over de dood en over de hel en over straf en vuur en zilver en banden en Gods recht en ook ben zo bang voor God en voor God te verschijnen en die eeuwigheid tegemoet. De deur gaat open en het leven komt erin. Oh, zie je wel dat hier ook van dat leven gesproken wordt? Kijk, dat is genade. De genade van de borst des levens, de fontein, en van alle goed en van alle leven. Deuren gaan open. En u kan en weet bijna niet met uw vrijheid om te gaan. U springt op van vreugde. Je weet niet hoe je het hebt. Je kunt het niet zeggen. Je kunt het niet beredeneren. En nu dit. Wat is dit? Ja, dat is genade. Dat is genade. Tuurlijk kunnen we wel iets over het woord spreken dat charis heet, liefdadigheid spreekt, vele betekenissen hebben, genade. Maar je kunt het niet zeggen en je kunt het niet zeggen, je kunt het alleen maar beleven. En wel, het is genade voor op te krijgen, genade. Het tweede voorbeeld, dat herinner ik me wel, en dat ik dat zeker ook wel eens een keer te gezegd heb te wezen. Dat gebeurt op het schavot, en dat gebeurt op het schavot, wanneer je dus dan het hoofd op het schavot komt te leggen. En de dienaars der gerechtigheid, en die haal je uit die gevangenis, uit die gesloten deuren, met deze grendelen. Nou gaat hij me aan zitten trekken, gaat hij me aan bevinden. Maar gaat me eens proberen die gevangenisdeur open te krijgen. En probeert net als de knijnen de tralies te breken of door te knagen. Het is onbegonnen werk. En als ik dan ja, die deur open ziet gaan, maar nu is het niet meer omdat die deur open gaat om mij in die vrijheid te stellen, maar nu is die deur open om mij op het schavot te brengen. Daar komt dan die dienaars de gerechtigheid en ze leiden me naar het schavot. En wel, en kijk ook naar buiten toe, maar het is niet voor jou. Daar staat de galg. Daar staat de guillotine. De status scherprechter. En met het zwaard in de hand. En leg je hoofd maar neer, jongen. En met één klap, daar ben je de eeuwigheid. En daar komt de ruiter op het witte paard. En als je dan ja, eerst die gerechtdiener ziet. Ja, die hebt de doodsbrief in zijn hand. En wat heeft dan de rechter gezegd en uitgesproken? En die heeft de schuldbrief in de hand. En wat zie ik dan wel? En dat ik in die tijd, dat ik dan in die gebondenheid over de aarde loop. En dan zie ik wel dat er dus dan de dreigbrief is. Nog eventjes, dan ben je in de hel. En dan leg ik dan, en dan leg ik dan het hoofd op het blok. Het hoofd op het blok. En nu komt de laatste slag. En dan komt de ruiter op het witte paard. En heeft ook een brief in de hand. En dat is dan uit de brief die opengemaakt moet worden. Maar die zegt, ho, stil dan. Ik wil niet dat deze in het verderf op neder te dalen. En dat deze onthoofd, deze rebel, de dood ingejaagd wordt. De envelop gaat open. Gods woord. En ik lees dan in Johannes 1, vers 16. Genade, 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 genade en voor deze zondaar. En er staat dan de vrijheid en met deze zondaar. Er staat dus dan daar in, het genade, in die genadebrief. Laat hem los, laat hem los, laat hem vrij. Gij zult niet sterven, omdat er één is die gestorven is voor u. En dat is Christus, dat is Christus, dat is Christus, dat is Christus. Dat is Christus aan het kruis, dat is Christus in zijn bloed. En dat is Christus van God, dat is de Zoon des Vaders. Dat is de Heere, de Emmanuel, en welke voor u sterft en u vrij. En blij, niet vrij en blij. Nou, die zijn er genoeg, vrij en blij. Dan gaat dat maar naar een andere kerk toe. Vrij en blij en met de ketens aan je hand. Gelukkig in de kerk en straks met de leugen in je hand naar de hel toe. Vrij en blij. Maar als God je komt vrij te spreken, dan ben je vrij. Wanneer de Zoon u vrijgemaakt hebt, dan bent u waarlijk vrij. Wanneer God de Heilige Geest het verklaard hebt, dan bent u waarlijk vrij. Ja, ik wou nog wel wat voorbeelden doen, maar... Ja, nou, we gaan eerst de versie zingen. En dan gaan we toch maar weer sluiten. 145, vers 3. Zij zullen uit de volheid van het gemoed... gedachten aan de milde overvloed... van uw gunst die roemen bij elkeen en juichen van elk van al uw gerechtigheden. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en genadig. Hij doet zijn gunst aan alle klaar bemerken. Zijn goedheid is verspreid op al zijn werken. 45 vers 3.
Lieden, om het af te sluiten, af te ronden, dan wil ik toch nog iets noemen over die overvloedige genade. Wanneer de genade in het eerste is, dan kun je denken dat er ook een genade in het tweede is en dat er ook in het derde en ook in het vierde genade zal wezen. Er is alleen maar genade. En dan kunnen wij zeggen dat de laatste genade dus dan gelijk is aan de eerste genade. Wanneer het is dat wij van de eerste genade hebben te weten, dan kun je denken dat er in dit verzonderde leven steeds weer naar genade nodig is. En dat wij ook in het laatst, wanneer we gaan sterven, vlak voor de eeuwigheid te komen, dat het dan alleen maar genade is. En dan komt het woord tot zijn recht, wanneer u het een keertje hoort noemen, sola gratia, dat betekent dus dan alleen maar genade. Alleen maar genade. Nou ja, ik ga het niet zeggen, maar wanneer onze vader op de sterrenbed hebben te liggen, dan kun je niet zeggen dat zij die boeken die ze geschreven hebben, de preken die ze gedaan hebben, nou ben ik de genade waardig. Nee, het is alleen maar genade dat je binnen hebt te komen. En wanneer je dus dan zegt, kijk eens dan, er is steeds weer genade nodig, omdat ik ook steeds weer zondig, dan kun je ook weer merken dat er geen beperking is in de genade, maar dat de genade dus dan overvloedig is. Nou, als ik dat ga veranderen, hoe je leven doorgebracht hebt en wat je van dag tot dag verzondigd heeft, dan zeg je, als er geen genade was, dan was het kwijt voor iedereen. Dus er is dan steeds weer genade voor nodig om mij dus dan weer erbij te brengen en weer terug te brengen en weer op te richten en dus dan weer te helpen en ze ook weer te vergeven en ook weer te verzoenen. Terwijl dat het ook bij Gods kinderen al verzoend en vergeven is, moeten ze toch steeds weer verzoening hebben. Nou ja, dan gebruiken ze beeld aan. Nou, ik heb toch het water bezig geweest. Ik heb gezien dat die fontein er is en dat die wateren stromen. En dan is het eigenlijk het leven op en neer. Toen ik in de Muiden met Gods volk in aanraking kwam. Daar heb ik ook om gevraagd, maar ik het echte volk is tegengekomen. En de Heer bracht die op een weg. En toen hoorde ik van een kind van God dat hij zei op en neer. Nou ja, en dan zei hij ook vaak op, steeds neer, meer neer dan op. Nou ja, goed, dus ik dan denk, jij bent dan jong en je weet het dus dan niet. Nou ben ik dus wat ouder en nu heb ik dus die mensen zien afreizen. En nu ben ik zelf die aan de beurt komt te staan en aan het eind heb te komen. En dan zeg ik, ja, het is echt een leven op en neer, op en neer. Nou ja, als ik aan op en neer te denken, dan denk ik aan die golven. Dan is de genade net als golven. De golven van de genade uit de oceaan van de genade. Als je dan op die zeeën te varen. Ik weet nog wel dat wij tussendoor, ik werkte bij een jachtenbouw en daar gingen die schepen, die werden dan te water gelaten. En dan werd een proefvaartje gedaan over de nieuwe waterweg. En als wij dan aan het werk waren, dan stapten we in de roeiboot en dan met gevaar soms van ons leven gingen we de golven in. Daar vond je prachtig, hè? Op en neer. Je wist niet, je denkt niet aan een gevaar als je jong bent. Omslaan in zo'n water, dat betekent je dood. Maar ja, je gaat gewoon, je doet het gewoon. Wel of geen gevaar. Nou ja, en dan ben je dus dan op die golf en dan ga je dus dan op. En dan ga je weer neer. En dan ben je op hetzelfde plekje en dan komt er weer een nieuwe golf. En die nieuwe golf beurt je weer op. En dan ga je dus dan weer neer. Op en neer. Op en neer. En dan in die golven. En eigenlijk dan volgt die ene golf, die volgt die andere steeds weer op. Dus die golven die gaan naar de kant toe. En dan zit het allemaal golven. En dan zit die ene golf, als het ware. Nou, die is dan alweer weg. En dan komt er weer een andere golf van genade. En het heeft allemaal dezelfde betekenis. Op en neer. Nou ja, als ik dus dan ga letten, wanneer ik dus dan op die golf ben, dan ben ik de gelukkigste mens van de wereld. Er is niemand zo gelukkig als ik. Ik weet niet, die golf mij opheft. Maar als ik dan weer naar beneden ga, dan is er geen ongelukkiger mens op de wereld dan ik. Nou, dat is eventjes later dus dan. Eventjes later, er bestaat geen ongelukkiger mens dan ik. Oh, dat ik toch. Wat moet het toch met mijn ik? En dan komt er toch genade, genade van God. En dan beurt hij je weer op. Oh, wat ben je dat toch gelukkig. Nou ja, op het ene moment, dan ben je de rijkste mens van de wereld. Wanneer je genade gekregen hebt, dan is er niemand zo rijk en niemand zo gelukkig als jij.
Maar even later, leven later, er is er geen armer mens dan ik. Wat een geestelijke armoede toch. Oh, wat een zonde toch. Wat een verkeerdheid toch. Wat een ellendigheid toch. Oh, wat ben ik toch arm en ellendig. En dan komt er weer nieuwe genade. En dan bent u weer de rijkste. Nou ja, als je dan genade hebt, dan zit je niet in de put. Maar als je geen genade hebt, en dan zit je weer in de put. En dan ga je van de ene kamer naar de andere toe. En dan zie je wel dat het donker is. Donker, 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 donker. Totdat het licht weer is. Totdat het weer licht is. Totdat het weer licht is. Nou ja, als je nou bij je eigen licht weer kan... Als je bij je eigen, moet je een kerstboom aansteken bij je eigen licht. Nou ja, doe dan maar een paar kaarsjes. Heb je als een batterij op je dak zitten, zo'n zonnepaneel, dan kun je het nog een beetje uithouden. Maar ja, als die batterij kapot is, is het weer een tent. Maar bij de Heren niet, bij de Heren niet. Nooit, 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 nooit houdt de genade op. En nooit komt die rijkdom aan een einde. Altijd zal het er wezen, ook wanneer ik het niet denk. Wanhoop toch niet, wanhoop toch niet. Zie toch op Christus, op Christus en zijn heil. Kijk toch naar hem en steun niet op uzelf. Komt mij toevlucht tot het kruis en je zult gelukkig zijn. Want daar krijg je de genade. Nou ja, ik las ook een soort beeld, dat sprak mij best aan. Ja, dan ga ik ook weer stoppen natuurlijk. Nou, ik heb er dan wel mijn eigen erbij gedacht. Maar als ik dan zo kijk, dan zegt dat je in die donkere kamer en die gevangenis is. Dan is het echt wel moeilijk hoor. Of je nou dominee bent of oudering of diaken. Of dat je nou kerklid bent of je nou oud-gereformeerd bent of niet. Denk erom dat je het dan moeilijk hebt als je in die donkere kamer zit hoor. Daar moet je maar niet zo op neerzien. Op die mensen die in zo'n kamer zitten. Die moet je maar niet over de tong nemen. Die moet je maar niet bepraten. Die moet je maar geen zwaarder leed aan doen. Dat moet je echt niet doen hoor. Die mensen hebben het al zo moeilijk. Die hebben uw steun nodig. Die moet u opvangen. Daar moet u mee, die moet u helpen. Maar die, als je, nou ja goed, ik kan denken dat Gods volk dus dan zo diep erin zit dat je denkt, er geeft niemand meer om me. En hij geeft zoveel van Christus te zien, die stond echt alleen. En dan komt u er weer door. En als u nou uitgeworpen bent, en u zoekt nou steun bij mensen, ik begrijp het best hoor. En de mensen vallen je daar zo tegen, die help je niet. En je dacht dat je in je verdriet smoort, ziet dan op Christus. Hij helpt je wel hoor, hij is zelf uitgestoten. Dus als je nou zelf genade kent, dan bent u ook genade voor een ander, snapt u wel? Dan ben je niet zo wreed en niet zo hard voor de ander. En die bepraat je niet, want die woorden die zijn net zo goed pijnlijk hoor. Als je achter je rug omhoort al dat gepraat over jou. En dan valt het moeilijk opgeven, want dan denk je, ik wil eigenlijk beter zijn dat je zelf bent. En als je dus dan slechter mag worden, dan is het dat God aan je denkt. Het valt niet mee om te zeggen dat het zo slecht met je is. En hij zegt, zeg nou hoe slecht dat je met je is. En dan heb ik genade voor jou. Ja. Dat is dan zoals dat werkt. En als je dus dan, dan kun je dus dan ook wel soms opmaken iemand die echt genade kent. Hij zat soms zo uit en dan geef je eigen ook wel weer een bestraffing. Dan denk ik, dan hoor ik die mensen praten, dominees ook en wel. En dan ga ik eens aan mijn eigen onderzoek, wat praat jij nou ook zo? Nou, als je dan zo kijkt hoe je bezig bent, dan denk je, ja, hij kent geen genade. Want anders was hij ook barmhartig voor die. Dan kun je het er soms uit opmaken, maar ik heb genoeg uit mijn eigen hoor. Dan zie ik wel genoeg natuurlijk wel, daar gaat het niet om. Maar dan denk je, ja, die mens praat wel godsdienstig en vroom, maar hij kent geen genade. Dat gaat heel anders bij genade. Nou ja, dat beeld nog even, dan stop ik dan. En dan zeg je, nou, dan zit je in die donkere kamer. En dan kom je dus dan uit het donker in het licht. Nou, in donker kun je niet zien, dus dat is ook niet echt. Moet je ook nooit stappen doen, zeggen we de kerk. Hè? Doe nou nooit stappen in het donker, want dat gaat verkeerd. Nee. Maar als de Heer dus dan komt, dan brengt hij licht mee. En dan weet je het ook. En weet je wat je dan ziet, hè? Zegt die persoon, die leraar. Hij zegt, dan kom je in een kamer van zilver. In een kamer van enkel zilver. Nou, ben je wel eens in een kamer geweest van enkel zilver? Nou, dan moet je genade kennen. Ja, je hebt misschien een prachtig huis, hè? Het is net een paleis. Jongen, wat heet dat mooi opgeknapt, hè? Nou, dat is het niet. Nee, die kamer van genade, dat is die kamer van zilver. Jessica, hè, daar op dat zoldertje, hè, met de spinnendag om zijn nek, hè, avondmaal. Hè, kun je wel kinderen geloken, hè? Daar was het. Daar was die kamer van zilver. Nou ja, dan kan ik dan zijn, denken dat je aan die kamer van zilver bent. Ik weet niet precies hoe ik dat zou moeten beschrijven als ik die leraar zou volgen. Maar in ieder geval, daar in die kamer van zilver. Misschien wordt het dan wat gewoon weer dat je daar een poosje bent. Nou, dan is het weer, dan ga je er weer over praten. Over je genade praten. Nou, hoe lang moet je daar nou terug? 40 jaar? Of kun je het helemaal niet zeggen? Vanmorgen heb ik nog een klein beetje, nou ja, in mijn narigheid hoor, laat ik het maar gelijk erbij zeggen. Waar God dus toen, dus meer dan 40 jaar geleden kwam. Nou, ga ik over 40 jaar geleden spreken. Nee, ik zag daar een deur in die zilveren kamer. En ik ging door genade die deur binnen en toen kwam ik in een kamer van goud. Een kamer van goud. Oh, met die nieuwe genade, wat heb je, dan is dat, dat is toch wat dat je dan in zo'n kamer van goud mag komen. Wat word je dan weer helemaal toch weer, ja, helemaal meer in verkwikt. Ja. Nou ja, hoe lang heeft dat geduurd? Dat is 30 jaar geleden. Ja. Oh, nou, dan gaan we daar nog over praten. Nou, dan is dat goud wel verdonkerd, denk ik. Dan is het goud wel verdonkerd na 30 jaar. Maar daar in die kamer van goud. Nou, ik had er eerst niet zo op gelet, want ik keek natuurlijk gewoon naar al dat goud en die pracht van dat goddelijke genadewerk door het geloof. Wat heb ik daar toch de tijd voor genomen om dat toch allemaal te bewonderen. Maar toen heb ik niet gelet op die deur. Hier zie je nou natuurlijk wel dat nou, als je naar de kerk kijkt, dan zie je niet de deur. Maar nou ga je dus nou weer naar die deur kijken. Een beetje verborgen voor me. En dan ga je daar de deur door, de volgende genade. En dat is een kamer van parels. Prachtige, schone parels. Oh, dat zijn de sieradien voor de kerken gods. We zijn hier tegen sieraden, dan ben je echt oud gereformeerd. Maar je kunt zeggen dat kun je ook bij de Bijbel wel vinden. Hè, met die oorbellen, met dat sieraden. Doet dat nou andere kostelijke gesteenten dan al die bellen. Andere kostelijke stenen. En al die bellen. Ben je niet mooi genoeg? Moet je nog zulke sieraden hebben? Nou, God geeft zijn kerk sieraden van genade. Ja, de parels. En even later, dan wissel je die parels weer in. En dan ga je weer door de volgende deur heen. En dat is een kamer van diamanten. Jongen, wat een kostelijk gesteente is er toch in die volgende kamer. Nou, hoe lang was dat geleden? 5 jaar geleden? Dus dan hoef je niet, dan ben je het eerste dan vergeten. Nee, natuurlijk ook niet. Nou ja, dan die volgende deur. Dominee, die is boven. In het hemelse paleis. Daar, waar mijn koning woont. Mijn Christus, het hemelse paleis, de volgende deur, bij de laatste snik, door de laatste ademtocht heen, bij God. Ja, dat is een grote genade. Amen.
Psalm 85, vers 4. Dan wordt gena van waar hij blij ontmoet. De vrede met een kus van terecht gegroet. Dan spruit de vertrouwen uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van s hemels boog. 85 vers 4. Aan uw harten te verheffen tot God. En ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde Gods die des Vaders is. En de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.